Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt het derde gedeelte voorgelezen van de preek van Philpot over de winter voor de herfst of der zielen aanwas in de genade, die hij heeft uitgesproken in 1837 in Oekum, naar aanleiding van Jesaja 18, vers 5 en 6. Want voor de oogst, als de botte volkomen is en de onrijpe druif rijp wordt na de bloesem, zo zal hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegdoen en afkappen. Ze zullen tezamen gelaten worden de roofvogels der bergen en de dieren der aarde. En de roofvogels zullen op hen overzomeren en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren. In het tweede gedeelte was verhandeld dat God zelf snoeit, maar dat hij het overzomeren overlaat aan de vogelen der bergen. Dat is de boze machten van Satan in de lucht. En het overwinteren aan de dieren der aarde, dat is de natuur, de oude natuur, het vlees. De verhandeling gaat verder. De verhandeling gaat verder over het spreken van de oude natuur, dat is de dieren der aarde. Gelijk nu de natuur van de roofvogels der bergen niet gekend kan worden door enkel op haar te staren, wanneer zij in de lucht zweven, alzo kan de gesteldheid van de dieren van de aarde niet geleerd worden door hen even in het voorbijgaan te zien, opgesloten in de hokken van de diergaarde. Wij zullen ze het best leren kennen door hun klauwen te gevoelen. Deze wilde dieren lagen gedurende de zomer, als de zon hoog en de dag heet was, verborgen in hun holen en spelonken. De zon opgaande maken zij zich weg en gingen neder in hun holen. De ontuchtige meerkat, de knorrende hond, de gulzige wolf, de ontembare hyena, de vuile jackhals en de listige aap, de rovende vos, de omzwervende beer, de bloeddorstige tijger en ieder beest van het woud dat naar zijn prooi brult. Alle liggen in de diepte des wouds, onbemerkt en ongekend, terwijl de zon hoog aan de hemel staat. Maar als de winter daar is, vergaderen de dieren der aarde rondom de neergehouwen stomp. Bij het eerste ontwaken der ziel kennen of gevoelen wij gewoonlijk weinig van onze gevallen natuur. Wij zien te veel op de takken en niet genoeg op de wortel, proeven meer de bitterheid van de stroom dan die van de bron. En wij zijn meer ingenomen met het beeld dan de mijngroeven waaruit het gegraven is. Wij gevoelen meer de schuld van het bedrevene dan van de inwonende zonde. Wij denken meer aan de munt die dagelijks door onze handen gaat en aan de muntplaats, de kwade schatkamer van ons boze hart, die het stempelt met haar beeld en opschrift. Des keizers penning betekent des keizers macht, en ofschoon zij die roemen kunnen nimmer aan iemand slavernij onderworpen te zijn, nooit zagen dat het geld, het welk onder hen in omloop is, met een proef van zijn heerschappij hen vereerde. Ook zien wij in het eerst niet zo duidelijk dat de zonde, die elke daad bezoedelt, het beeld van Adam op zich gegraveerd heeft. Nog weten wij veel minder van de zonden in de dagen des voorspoeds. De goede schatkamer van het goede hart verspreidt dan haar goud, met Christus beeldenis gestempeld. Maar wanneer de dagen des tegenspoeds verschijnen, gevolgd door armoede en hulpeloosheid, en de kwade schatkamer zich weder opent, beginnen wij te zien op de stempel en worden gewaar dat ieder gelaat, woord, gedachte, begeerte, verbeelding, zoals zij door het hart gaan, bestempeld zijn met het wapen der zonde. Deze bank springt nooit en deze stempel verslijt nimmer. Maar de oude munt is zo ras niet verdwenen, of de nieuwe komt weder tevoorschijn. Schuldbesef en een teder geweten zouden voorzeker gaan naar deze verspreiding der zonde doen, maar zij kunnen weinig anders doen dan erbij staan te blijven en met zuchten, kermen en bittere jammerklachten het inkomen en uitgaande van de schatkist der zonde te berekenen. Maar wat zijn de uitwerkselen van deze beproevende gewaarwordingen? De zulken als op geen andere wijze kunnen voortgebracht worden. Welke wonderlijke uitwerkselen ook zijn toegeschreven aan de letter van de Bijbel, aan de Bijbelverspreiding en aan een dagelijkse lezing, één ding is zeker, dat het ten eenenmale onbekwaam is om de vruchten en de genadegaven van de geest aan de ziel te geven. Nederigheid, bekering, kinderlijke vrees, onnozele en goddelijke oprechtheid, verbrokenheid des harten, verslagenheid des geestes, zachtmoedigheid, geduld, een afsterven van de wereld, geestelijke onderscheiding, vrijpostigheid en getrouwheid in de zaak der waarheid, een geopend hart en een geopende hand. Deze en dergelijke goddelijke vruchten kunnen niet uit de Bijbel genomen worden, zoals een mens druiven van de wijnstok plukt. In deze dagen nemen begrippen en denkbeelden, leringen en gedachten, geloofsbelijdenissen en geloofsartikelen, plechtigheden en instellingen, spreekwijzen en termen, bijgeloof en eigen gerechtigheid, plichtplegingen en overleveringen, deze, zeg ik, die nemen al te veel de plaats der levende godzaligheid in. Maar de dadelijkheid, de kracht, het leven, het innerlijke aanwezen, het gevoel, de bevinding, in één woord, de geestelijke bezitting van deze genadeuitwerkselen, die moeten in de ziel gewrocht worden, en een gedeelte als het ware daarvan gemaakt zijn, tot bloed dat door de aderen loopt, tot spijs om te eten, tot water om te drinken en tot klederen om te dragen. Dit heeft de letter van het woord nooit kunnen doen en doet het ook nog niet. Een bijzondere bevinding moet doorgeleefd worden en door middel van deze geestelijke bevinding worden al deze goddelijke vruchten gewrocht. Door een tot een stomp afgesnoeide schone boom, wiens takken tot een hemel reikten, en door de stomp overgelaten aan de roofvogels der bergen en de dieren der aarde, daardoor leert de ziel. Allereerst, nederigheid. Nederigheid wordt niet verkregen door het lezen van een schriftplaats die erover handelt, nog door de ontleding van bijbelplaatsen die erover spreken, maar door iets in ons te hebben dat op een geestelijke wijze aan ons is ontdekt geworden en dat ons vernedert. Zo heeft een mens die nu als een verlatene staat bij hetgeen hij vroeger was, die de ganse zomer door de duivel gekweld en de gehele winter door zijn eigen boze hart geplaagd werd, iets in zich dat hem nederig maakt. Nederigheid wordt hem als het ware ingedrongen en ingedreven. Hij is nederig gemaakt, willens of onwillens, en is gedrongen door een volstrekte noodzakelijkheid om de benedenste plaats in te nemen. Deze afsnijdende gewaarwording leerde hem ten tweede zijn hulpeloosheid kennen. Een mens leert niet dat hij een hulpeloos schepsel is door Romeinen 5 te lezen, evenmin als hij leert dat zijn hart bedriegelijk is, meer dan enig ding en buitengewoon goddeloos door Jeremia 17 te lezen. Een weerloos krijgsman wiens beide armen afgeschoten zijn, of een man bedlegerig aan een verlamming, behoeft niemand om hem te zeggen hoe hulpeloos hij is. Dat ondervindt hij elk uur en ieder ogenblik. Telkens als hij wenst zich te bewegen, te eten of te drinken, is zijn hulpeloosheid hem duidelijk. Hij kan dezelfde niet verloochenen, ontveinzen of ontkomen. Alzo heeft ook een mens wiens natuurlijke godsdienst tot de grond toe is ten neergeslagen, en wiens takken weggenomen en verbrand zijn voor zijn ogen, geen behoefte aan het prediken over zijn hulpeloosheid. De roofvogels der bergen komen neervliegen en hij heeft geen armen om ze weg te jagen. De dieren der aarde vergaderen zich rondom hem en hij is ontroerd en gedwongen om zijn lichaam aan hen prijs te geven. Uit deze verborgen bedelingen leert hij ten derde zelfverfoeiing. Hij kan niet als een Farizeeuwse pauw de veren van zijn goede werken in de zon uitspreiden. Hij heeft iets dat hem van zichzelf doet walgen. Wij kunnen anderen niet zonder oorzaak haten. En wij kunnen geen haat tegen onszelf koesteren, tenzij er iets in ons is dat het tot haten aanleiding geeft. Een mens die in een vuile gracht valt, die haat zijn klederen omdat hij zuiverheid bemint. Hij die dus een heilig grondbeginsel in zich heeft, moet noodzakelijk de zonden haten. Onze hedendaagse beleiders haten de zonden van anderen, maar liefkozen hun eigen. Maar een kind van God haat zichzelf, omdat het zo vuil en bezoedeld is voor hem die het lief heeft. Hij haat de roofvogels die over hen broeden en met hun ontuchtige vlerken en met hun ijselijke krassen. Hij haat de beesten die rondom hem om spijzen brullen en hun wraakzucht vertonen, zolang zij niet verzadigd zijn. En bovenal haat hij zichzelf, als de ellendige stomp waarop deze onreine dieren aanvallen. Het zou niet moeilijk zijn om aan te tonen hoe geduld, zachtmoedigheid, verslagenheid des geestes, tederheid van geweten en andere dergelijke genadegaven door de Heilige Geest in de ziel worden voortgebracht en doorgaan door deze donkere bevinding waarvoor menig sprekende dwaas in hoogmoed op de kansel staande de grendel heeft geschoven. Doch ik haast mij om te gewagen van een vrucht die ik niet onopgemerkt kan laten. En dat is dat de Heilige Geest daardoor een zaak voortbrengt voor God de Verlosser om zijn kracht, heerlijkheid en zaligheid daarin te openbaren. Met al de over de godsdienst hoog opgevijzelde woorden die door het land worden uitgebezuind en onder de hoop beleiders die overal rondgaan, is er nauwelijks één uit de duizend die in ledigheid gevoelt welke de hemelse openbaringen van Christus noodzakelijk maakt. Ze kunnen allen zien en allen horen, allen geloven, allen genieten, en ik ben verzekerd dat ze allen kunnen spreken. Zij zijn nooit uitgekleed geworden van hun natuurlijke godsdienst, en er is nooit slijk op hun ogen gestreken, nooit zijn de goddelijke vingers in hun oren gestoken, nooit is hun wijsheid veranderd in dwaasheid, noch hun bevalligheid in afzichtelijkheid. Maar zij zeggen, wij zien, en daarom blijven zij in hun zonde. Het licht dat in hem is, is duisternis. Hoe groot zal dan de duisternis zelf zijn? Een geneesheer is voor een gezonde nutteloos. Doch hoe dieper de kwaal is, des te wijzer en betere geneesmeester zijn wij nodig. Zo heeft een schuldig geweten verzoenend bloed, een gewonde geest helende balsem, een vuil gewaad, een zindelijke mantel, een onder water zittende ellendeling, een uitrennende hand, veroordeelde ten dood, een volle vergiffenis, een ongeneeslijk ongemak, een almachtige geneesmeester, en een in de hel zinkende zondaar, een van de hemel neergedaalde verlosser nodig. Een mens die werkelijk schuldig is bij zichzelf, die heeft een zware zaligmaker nodig. Een ware zaligmaker nodig. Hij wil niet langer bedrogen en opgeschikt worden met een valse dekmantel, maar hij moet een wezenlijk hulpmiddel hebben, daar hij een wezenlijk ongemak heeft. Christus in de Bijbel, Christus als een ongekende zaligmaker, zittende in de hemel, Christus van verre, ongeopenbaard, nog niet ontdekt, is geen Christus voor hem. Nabij, nabij, dat hij nabij komen, in mijn hart, in mijn ziel, in mij geopenbaard, aan mij ontdekt, in mij gevormd worden. Die is de Christus, welke ik behoef. O, maar één druppel van zijn verzoenend bloed, één toelachting van zijn gezegend aangezicht, één getuigenis van zijn liefde, één straal van zijn rechtvaardigende gerechtigheid. En wanneer nu deze goddelijke verlosser in zijn in bloed gedoopte gewaad alzo verschijnt, dan nadert de zinkende ziel haar, heil zij met u. En de roofvogels der bergen, die nemen de vlucht, de dieren der aarde sluipen in hun holen, de verwoeste stomp krijgt nieuwe scheuten en de stem klinkt uit de diepte van het hart, Deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En nu komt dat seizoen van het welk de voorgaande slechts voorbereidend geweest zijn. De oogst, dat is de herfst der ziel. Ik versta door de oogst waarvan in de tekst gesproken wordt niet de voleinding der wereld. De algemene inzameling van de uitverkorenen van de vier winden, van het ene einde des hemels tot het andere. Nee, want ik versta daardoor een geestelijke oogst, een oogst in de ziel, in de tijd. Niet een oogst van ziel en lichaam beide op het einde des tijds. Gelijk als er een lente, een zomer en een winter in de bevinding is, alzo is er ook een oogst in de bevinding. En wanneer het ene gedeelte van de tekst bevindelijk is, zo is zulks ook het geval met het andere gedeelte. Het bijzondere kenmerk van de oogst is dat het de tijd der vruchten is. En zo merk ik de herfst der genade aan als daarmee overeenkomend in het voortbrengen der vruchten in de ziel. De enigste vrucht die God ooit als vrucht zal erkennen is die, welke hij zelf door zijn geest voortbrengt in het hart. Uw vrucht is uit mij gevonden, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. En wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus de goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. De markt is waarlijk gevuld met de edelste vruchten. Zij worden in elke kraam opgehoopt en van deur tot deur rondgevend. Maar het is de vrucht der ent en niet de vrucht van de stam die de naam waardig is en geen andere zal op de hemelse tafel opgedist worden. De ent zou echter geen vrucht dragen tenzij zij afgesneden waren. Alle rank die vrucht draagt, reinigt hij, dat is bemesten en besnoeien, opdat zij meer vrucht dragen. De grote verborgenheid, de levende godzaligheid, bestaat in niets te zijn, opdat Christus zij alles in allen. Elke ontbloting, zifting en lediging, iedere beproeving, oefening en verzoeking die de ziel doorstaat, heeft maar één oogmerk, namelijk om die ellendige geest van onafhankelijkheid uit het hart te bannen, die de duivel daarin geblazen heeft, toen hij zei, gij zult als God wezen. Een mens moet genoegzaam doodgebloed zijn, voordat dit vergif uit zijn aderen zal geweken zijn. Een reus te verkleinen tot een kind van een spanlengte, een bultige kameel in elkaar te drukken, zodat hij door het oog van een naald kan gaan, dit te ondergaan is voor een mens noodzakelijk, zal hij Gode wel behagelijk vruchten voortbrengen. Wel mocht Nicodemus zich verwonderen hoe een mens ten tweede male in zijn moeders buik kan ingaan en geboren worden. En het wonder, hoe een volwassen mens een hulpeloos kind kan worden, is voor de meesten ook nu nog een grote verborgenheid. De noodlottige misslag van duizenden is aan God de vruchten des vleesters, in plaats van de vruchten des geestes te offeren. Vleeselijke heiligheid, gebeden, oefeningen, plichtplegingen, vormen en ijver, deze zijn wat men als goede werken aanmerkt en schenkt ze als de zodanige aan God. Maar wel mag hij, die terrein van ogen is dan dat hij het kwade kan aanschouwen en de ongerechtigheid kan aanzien, tot al zulke vleeselijke werken zeggen, als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, is het bij u niet kwaad, en als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Malachi 1. Alles wat het vlees doen kan, is kwaad, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En de vruchten van zijn boze hart, den Heere der Heer schade te brengen, is verontreinigd brood op zijn altaar te brengen. Dus de edele vruchten, nieuwe en oude, welke alle aan de deur van de rechtvaardigen zijn weggelegd voor de geliefden, zijn alleen de zodanigen als de geest van God voortbrengt in de ziel, En gelijk hij niet aanziet wat voor ogen is, maar het hart, zo zijn deze vruchten niet uitwendig, maar inwendige vruchten. Het is in het binnenste, in de verborgenste diepte van de ziel, dat de eeuwige geest werkt en de uitwendige daden, die zijn slechts zichtbare tekenen en openbaringen van zijn inwendige werkingen. Een verbroken hart, een verslagen geest, een teder geweten, een kinderlijke vrees, een begeerte om de grote God des hemels te behagen, en een vrees om hem te beledigen, een gezicht van het kwaad der zonde, en een begeerte om van derzelfde heerschappij verlost te worden, een treuren over herhaalde afwijkingen, de grievingen van zo dikwerf verstikt te zijn in onze lusten en neigingen. Een kennis van onze hulpeloosheid en zwakheid, een geestelijke onnozelheid en goddelijke oprechtheid, een afhangen van dagelijkse verzorging van genade, een wachten op de hand der voorzienigheid, een opheffen der ogen naar de heerlijkheid van God. Dit zijn slechts weinige van de vruchten die de oogst der ziel aanwijzen. Maar waarom was het noodzakelijk dat er winter vooraf ging? Waarom breekt de landman met zijn ploeg die met gras begroeide aarde, keert ze om met al haar schone bloem, en brengt wormen en maden naar boven die onder de zoden verborgen lagen? Waarom trekt hij de egge over het braakland en scheurt met de hand wortelen uit en vergadert ze tot hopen om verbrand te worden? Omdat hij een oogst van koren behoeft, die voortkomt uit het zaad dat hij zelf zaait, en omdat de natuur van het land uit zichzelf hem geen tarwe en gerst kan geven. Alzo ook de violet en sleutelbloemen der natuur, de deugden van het natuurlijke hart en al de voortbrengselen der vleeselijke godsdienst, moeten het ploegijzer van de winterploeg beneden hun wortelen gehad hebben, en begraven zijn in gemengde verwarring, onder de zwarte aardkluiten der inwendige verdorvenheid, opdat de genade als een ingeplant zaad mag uitspruiten. Maar de winterbedeling, die ik in het voorgaande heb zoeken te beschrijven, heeft de gewaande onafhankelijkheid verbrijzeld, en de ziel in alle dingen steunende gemaakt op Christus. De hoogmoed is neergeworpen en de nederigheid in de zelfs plaatsgebracht. Een bedriegelijk hart is ontbloot geworden, en in een geestelijk vroom hart herschapen. Geveinsdheid is ontmaskerd, een onnozele oprechtheid ingeplant. Een gedaante van godsdienst is verpletterd geworden, en een godsdienst in kracht tevoorschijn gekomen. Een ledige belijdenis van een dorre leer is ontworteld, en dadelijkheid der eeuwige dingen heeft haar plaats vervangen. Het valse zilver is in de smeltkroes verbrand geworden, en het zuivere goud is er onbeschadigd uitgekomen. Een gebrand kind vreest het vuur, en een verbroken ziel vreest een ledige belijdenis. Een pijnlijke wond kan geen drukking verdragen, en een geweten door verschrikkelijke dingen in rechtvaardigheid vertederd, kan de last der schuld niet torsen. Ik vermocht niet vanwege zijn hoogheid. Job 31. Hetgeen de gelovige heeft doorgestaan en ondervonden, heeft hem in verkering met God gebracht. Hij kent nu den enige ware God en Jezus Christus die hij gezonden heeft. En hij heeft gevoeld dat deze God een geest is en in geest en in waarheid moet aangebeden worden. Hij kan niet langer verdragen de ijdele uitvindingen van mensen of de plichtplegingen van een vleeselijke kerkoprichting, of vermommingen van priesterlijke listen, het huichelijke spreken van geveinsden, het ijdele gesnap van praatzieke belijders, de bespottelijke heiligheid van Arminiaanse volkomenheid, en de mantel der godsdienst waaronder duizenden onreine harten zich verschuilen. Hij wordt een verlatene, hij tracht weinig naar de gave van luide en lange gebeden te doen. Hij gevoelt dat de verborgen zucht beter is dan een lang gebed, en weinige woorden met God in zijn vertrek dierbaarder zijn dan vele woorden in het bedehuis. Regel van Jozef Harts lofzangen, vertroost zijn ziel. Terwijl een luidruchtig koor, zingende die van dokter Watts, haar met een last belaadt. En een half vers uit de Bijbel vermurmt zijn hart, terwijl een geletterde prediker hetzelfde door een lange preek in ijs verandert. Hij verlaat nooit het gezelschap van ledige beleiders zonder beschuldiging, noch het zoete gezelschap van zijn God zonder een zegen. Hij gevoelt dat Christus zijn beste raadsman is, dat deszelfs liefde de uitnemendst is, deszelfs vriendschap de bestendigste, deszelfs tegenwoordigheid de verblijdendste en deszelfs toelachingen de begeerlijkste zijn. De mensen, ook de besten onder hen, verwonderen hem dikwerf alleenlijk. Het gezelschap van Gods kinderen is hem menigwerf lastig, en hun raadgevingen brengen veelal geen hulp aan. Zijn hemelse vriend bedriegt hem echter nimmer, schendt nooit zijn vrijmoedigheid, ontdekt nooit zijn geheimen, verwondt nooit zijn gevoel, vervleeselijkt nooit zijn gemoed, bedroeft nooit zijn geest, leidt hem nooit in verschrikking, of onthaalt hem nooit met minachting, integendeel. Hij vergeeft hem zijn zonden, verschoont zijn ondankbaarheid, heeft medelijden met zijn zwakheid, verdraagt zijn afwijkingen en bemint hem oprecht. De christen ondervindt dus dat, zal hij staan, God hem moet ondersteunen. Zal hij iets recht weten, God het hem moet leren. Zal hij wandelen op de weg naar de hemel, God hem er eerst op moet brengen, en daarna hem op dezelfde geleiden. Zal hij iets hebben, God het hem moet geven, en zal hij iets doen, God het in hem moet werken. Hij is nu door de wet, dat is door zijn bevinding van haar dodende vonnis, gestorven aan de wet, opdat hij gode leven mogen. Hij kan niet langer een blote letter tot een levende richtsnoer nemen, maar hij is ten diepste bewust dat het alleen is door eens anderen te zijn, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Doordien de tegenwoordigheid van God met hem gaat, wordt hij afgezonderd van alle volk dat op den aardbodem is. Terwijl anderen roemen over hetgeen zij voor God gedaan hebben, is hij verblijd te gevoelen dat God iets voor hem gedaan heeft. Terwijl anderen spreken van Christus, spreekt hij met Christus. Doch hij bevindt de waarheid van Prediker 1. In veel wijsheid is veel verdriet, en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Gelijk zijn inwendige godsdienst hem afscheidt van enkele uitwendige belijders, zo wordt hij een doelwit van de ledige belijders om op te mikken. Elke evangelist van aangelegenheid die een begrip van godsdienst heeft, maar wat hij heeft van Scott of Simeon ontleend, verdoemt hem als een loutere antinomiaan. Ieder student die niet meer van de werkingen des levende geloofs kent dan van de Chinese taal, heeft een pijl in zijn koker, gepluimd met een tekst, om hem door het hart te schieten als een vreselijk monster. Iedere droge Calvinist loopt hem voorbij in de renbaan. Iedere Farizeer streeft hem te boven in ijver. Iedere tierende Methodist dondert over hem het woord luiheid uit. En iedere plichtsverrichter mijt hem als de pest. Hoeveel ook de verschillende sekten van elkaar verschillen, daarin verenigen zij zich dat zij hem verdoemen. Alle andere godsdienst is recht en de zijne alleen verkeerd. Elk geloof is zuiver, maar het zijne is alleen onrecht. De liefdadigheid houdt alleen hem voor liefdeloos. Algemene zaligheid, drijvers, snijder. Algemene zaligheid drijvers snijden alleen hem van de zaligheid af. Zij die deernis hebben met de heidenen, hebben geen erbarming met hem. En zij die land en zee omreizen om een geloofsgenoot te maken, verklaren zijn zaak alleen voor onherstelbaar. En wat is zijn overtreding, wat is zijn zonde, dat zij hem zo verbitterd najagen? Leeft hij in de zonde? Nee. Is hij in de wereld bedolven, tot het hoofd en de oren in staatkundige verdiept, oneerlijk gewin, bijeenschrapend of bezield met hebzucht? Geenszins, durf ik te zeggen. Verzuimt hij het bidden, het lezen in Gods woord, het horen van de waarheid, het toebrengen tot de behoeften der heiligen, of het in vrede leven met alle mensen? Nee. Waarom dan dat verenigde blaffen der partijen tegen hem? Om dezelfde reden waarom Jozef van zijn broeders gehaat werd en niet broederlijk met hem kon spreken, de vader bemint en heeft hem gekend met een veelvervige rok en hem openbaringen gegeven die hij anderen onthouden heeft. Maar hij heeft ook droefheid en tegenstand van binnen, veel drukkender voor zijn geest dan de kwade namen die de boosaardigen hem toevoegen, of het onrechtvaardige vermoeden van schijnheilige hoogmoed dat men van hem heeft. Paulus, na in de derde hemel opgetrokken geweest te zijn, werd een doorn in het vlees gedreven. Een engel des Satans kreeg last dat hij hem met vuisten zou slaan, opdat hij zich niet zou verheffen. Waar hij ook ging, deze doorn vergezelde hem steeds, gedurig zweren in zijn vlees zettende, hem ieder ogenblik belemmerende en onophoudelijke pijn aandoende, telkens dieper en dieper doordringende, hoe meer wederstand hij bood. 10.000 doornen in omheining pijnigden zoveel niet als één in het vlees. En zo ook 10.000 onrechtvaardige betichtingen van de zonen Belials, hoewel ze allen zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout eener spies. 10.000 betichtingen, zeg ik, van verguizende belijders zijn slechts als doornen in een haag, die ons alleen wonden als wij tot hen naderen. En welk een wijze man wel op een behoorlijke afstand zal houden. Maar een doorn door Gods hand in het vlees gedreven en vastgehecht kunnen wij nog verlichten, nog uittrekken. En alzo zullen gedurige verzoekingen, die de ziel van een kind van God treffen, hem duizendmaal dieper grieven en kwetsen dan een dikke haag van stekende belijders die aan de ene zijde van de weg staat. Maar door deze pijnlijke oefeningen wordt hij bewaard van zich op den droesem van een dode verzekering te zetten, of van op zijn gemak op een verleden bevinding te rusten. Deze tot zweren zettende doornen behoeden hem van die ijdele, ellendige, bedriegelijke bevestiging, te onrecht zou genoemd, die, zich verspreidende als de kanker, genoegzaam de gehele kerk met een droge verrotting besmet heeft, een bevestiging gebouwd op de lengte der belijdenis, op een geloof van de leer der genade, op lidmaatschap in een algemene kerk, of op een goed gedrag, of op algemeen aanzien, als een gelovige, op vrij zijn van twijfels en vrezen, en op een bevinding 20 jaar geleden. Zijn doorn in het vlees zal hem niet op zijn gemak laten staan, op zijn arm laten rusten, alsof de strijd waren gewonnen, of de vijand verjaagd en het vredesverdrag getekend. Hij kan niet rusten op een leer der genade waarvan hij de kracht niet gevoelt. Nog in het verleden een bevinding die niet gedurig wordt vernieuwd. Nog in een zaligmaker in de Bijbel, wiens tegenwoordigheid niet van tijd tot tijd wordt geopenbaard. Nog in belofte waarvan hij nu en dan de zoetigheid niet geniet. Hij kan dus het anker niet in de dode zee werpen. Hij kan niet op zijn gemak uitgestrekt liggen op deze donsachtige bedden. Want zijn doorn zal hem geen rust laten, maar hem zat van woelingen maken tot aan de schemertijd. En zo bestaat zijn bevestiging, niet in het hoofd opgevuld te hebben met denkbeelden, maar in een hart bevestigd door genade, niet in een uitwendige vereniging met de kerk, maar in uitwendige vereniging met Christus. Niet in neer te zitten aan de avondmaalstafel, maar in het eten van het brood dat uit den hemel neergedaald is. Niet in berouw dat hij had, nu 20 jaar geleden, maar in een dikwerf vermurmd te zijn door een gevoel van Gods goede tierenheid en genade. Niet in het zitten in een rechtzinnige kerk, maar in een plaats en een naam te hebben in de gemeente der eerstgeborenen. Hij zal voorzeker geen van Christus bevelen verachten of verzuimen, maar hij zal meer op de kracht dan op de gedaante zien. En hij zal denken dat het lieflijker is te wandelen in de binnenkameren van Sions paleis en des konings aangezicht te zien, dan rondom hetzelfde te gluren, deszelfs toren te tellen en op deszelfs bolwerken te letten. Door de inwendige strijd, geheime werkingen, verborgen wisselingen en elke veranderende oefening zijner ziel, wordt hij bevestigd in een diepe overtuiging van zijn dwaasheid en van Gods wijsheid, van zijn zwakheid en Christus kracht, van zijn zondigheid en van des Heeren goede tierenheid, van zijn afwijkingen en van des Geestes terechtbrenging, van zijn boze ondankbaarheid en Jehovah's langmoedigheid, van de grote uitgestrektheid der zonden en de nog grotere uitgestrektheid der genade. En zo wordt hij dagelijks meer en meer bevestigd in de ijdelheid van het schepsel, in de uiterste hulpeloosheid des mensen, in de bedriegelijkheden en de huichelarij van des mensen hart, in de oppermacht van bewarende genade, in het kleine getal van bovenonderwezen dienaars en van levend gemaakte zielen en in de grote zeldzaamheid der ware godsdienst. Ook zijn deze overtuigingen geen ontleende denkbeelden, doorgedreven begrippen, onbezonnen gedachten, artikelen van een geloofsbelijdenis die recht en verkeerd kunnen zijn, maar het zijn dingen door hem zo zeker gekend en zo duidelijk gevoeld, als enig stoffelijk voorwerp door zijn ogen gezien of met zijn handen getast kunnen worden. Hij heeft een goddelijke maat in zijn ziel opgericht, waarmee hij zowel anderen als zichzelf meet. Want de geestelijke mens onderscheidt alle dingen, en als hij met de ene hand hem meet, is hij gedwongen het tekel met de andere hand te stempelen. Hij ziet op de korenzolders en hij vindt kaf in plaats van tarwe. Hij houdt de wisselbrieven tegen het licht en hij kan het watermerk niet ontdekken. Hij gaat in de schaapskooi en hij vindt bokken opgesloten in plaats van schapen. Hij bezoekt de huishouding om de gelijkheid van het huisgezin te onderzoeken. Maar hij vindt het vol van de kinderen der huichelaars, het zaad der overspeling en bedrijvers der hoererij. Hij behoeft een volkomen wezenlijkheid en hij zoekt in alles naar iets dat een goddelijke indruk draagt en een hemels bovennatuurlijk karakter met zich voert. Maar in plaats van ware weduwen en verlatenen te vinden, wordt hij geplaagd met weduwen van Tekoa. En in plaats van uitgeputte schuldenaars en gevangenen, die onvermogend zijn om te betalen, treft hij zelden aan als rijke kooplieden met een bloeiende handel in trotse houding. Zijn ziel kan zich evenwel alleen verenigen met de armen en de nooddruftigen, de ontledigden, met de schipbreukelingen en de zonder schuilplaats ronddolende, die uit volstrekte noodzakelijkheid, na uit huis en goed verdreven te zijn, hun toevlucht genomen hebben tot de voorgestelde hoop, in een zaligheid zonder geld en zonder prijs. En zo zal een weinig goddelijke vrees, levend geloof, kermende gebeden, onvervals berouw, in één woord, weinig hemelse wezenlijkheden, een vereniging doen ontstaan, daar hoog verheffende aanspraken, onbewogen vertrouwen, een heilig schijnend voorkomen, een temend spreken en een begaafd hoofd en een tong die door de gehele aarde klinkt, zijn hart doen bevriezen. Hij heeft een naald in zijn ziel, die aangestoken is met een hemelse zeilsteen en de pool die een verslagen geest tot zich trekt, drijft een onbeschaamd voorhoofd terug. Zo is dan het aanwassen in de genade geen voortgaande heiligmaking en een vleeselijke heiligheid in één hand, nog een valse en bedriegelijke bevestiging in de andere hand. Het nauwe pad, dat ligt tussen deze twee uitersten in. Aan de ene zijde is daar Farizeese heiligheid, zoals Jozef Hart ook zegt, en aan de andere zijde antinomiaanse zorgeloosheid. En tussen deze twee scherpe rotsen ligt het pad, het welk geen vogel kent, en dat de giervogels ogen niet zien. Van zich op een deze twee rotsen te stoten, daarvoor wordt een wedergeboren mens bewaard. Alleen door de verborgen handeling van God met zijn ziel en de innerlijke oefeningen waarin hij geduriglijk verkeert. Een gestadige omgang met zijn eigen zondigheid bewaart hem voor eigen gerechtigheid in het vlees. Een dagelijks kruis en een tot zweren zettende doorn bewaren hem voor roekeloze verwaandheid. Zijn pad is waarlijk een verborgen pad, vol van overeenstemmende tegenstrijdigheden en hemelse wonderspreuken. Hij is nooit gerust als hij op zijn gemak is, nog buiten een last als hij geen heeft. Hij is nimmer voldaan zonder iets te doen, en evenwel is hij nooit voldaan met hetgeen dat hij doet. Hij is nooit zo sterk als wanneer hij stil zit. Hij is nooit zo vruchtbaar als wanneer hij niets doet, en nooit zo werkzaam als wanneer hij de minste haast maakt. Allen streven hem vooruit in de loopbaan. Nochtans bereikt hij alleen het doelwit. Hij behaalt de prijs. Allen zijn bij zichzelf zeker van de hemel. Evenwel gaat hij in dat koninkrijk, terwijl de meesten van deze buitengesloten worden. Hij verkrijgt vergiffenis uit schuld, hoop uit zwaarmoedigheid, verlossing uit verzoeking, vertroosting uit verdrukking en een mantel der gerechtigheid uit vuile lompen. Alhoewel een worm zijnde en geen man, overwint hij almogendheid door geweld, en hoewel minder dan niets en ijdelheid. Neemt hij dan toch het koninkrijk der hemelen door geweld? En evenzo vindt men, te midden van de vreemdste tegenstrijdigheid, die zich in het hart van een gelovige opdoen, dat hij nooit zo biddend is als wanneer hij niets zegt, nooit zo wijs als wanneer hij de grootste dwaas is, nooit zozeer alleen als wanneer hij in het grootste gezelschap is, en nooit zozeer onder de kracht der inwendige godsdienst als wanneer hij het meest van een uitwendige afgezonderd is. Zeldzame geheimzinnige schepselen. Hij kan niet leven zonder te zondigen, nochtans kan hij niet leven in de zonde. Hij kan niet leven buiten te bidden, evenwel kan hij dagelijks niet onafgebroken bidden. Hij bevindt geduriglijk dat de godsdienst hem een last is, desniettemin zou hij van haar voor de ganse wereld niet willen afzien. Hij heeft begeerte naar de zonde als een lekkere bete, nochtans haat hij ze met een volkomen haat. Hij acht Christus de voornaamste te zijn onder tienduizenden. Ofschoon hij bij tijden met twijfelingen beproefd wordt of hij zijn zaligmaker in alles wel is. Zo is dan het pad, hoe gebrekkig en onvolkomen ook geschreven, waarop de verlosten wandelen. Een pad alleen door hem betreden, en dat ook menigwerf ja jammerlijk tegen hun geneigdheid inloopt. Deze weg te wandelen is niet het voortbrengsel der wijsheid, of de uitwerking der bekwaamheden, noch de vrucht van ijver en studie. Integendeel, alles wat de natuur kan doen is daarmee in strijd. De reden noemt het dwaasheid, de wijsheid noemt het dolligheid, de voorzichtigheid merkt het aan als bedrog, de geleerdheid veroordeelt het als geestdrijverij. De vrije wil verklaart het voor verwaandheid en de eigen gerechtigheid denkt dat het tomeloos is. Bisschoppen en aartsbisschoppen verachten het. Dekens en aartsdeken walgen ervan, En de hoge geestelijkheid die scheldt het uit en de lagere geestelijkheid die predikt het tegen. Bijbel en zendelingsgenootschappen bedanken iemand, zo hij er het minste mede besmet is, en de godsdienstige en de eerlijke vrouwen verdrijven hem uit haar landpalen. Godvergetene Calvinisten verafschuwen het zwaard, welk scherpe snede hun geen legerplaats vergunt. Wesleyanen versmaden het wapen, dat hun trotse gebouw in het stof werpt. Wereldse dissenters haten het licht dat hun onvaste grondslagen openbaar maakt. Predikers in de colleges en academieën verfoeien de stem, die hun goddelijke lastbrief vraagt. En de plichtplegers van alle graden, gezindheden, namen en betekenissen walgen van een godsdienst die hen van het eeuwige leven afsnijdt en hen laat buiten de schaduw eener hoop. Eén ding is hun klaar genoeg, dat, indien dit de enigste weg is naar de hemel, zij dan niet op dezelfde wandelen. Dit hebben zij enigermate duidelijk genoeg gezien, en als zij dus zichzelf rechtvaardigen, moeten zij noodzakelijk zowel de weg zelf veroordelen als het volk dat daarop wandelt, en de leraars die de weg prediken. Maar gelukkig zijn zij onder ons, die door een almachtige hand en een bovennatuurlijke kracht op dit gezegend pad gebracht zijn. Wij plaatsen onszelf daar niet op bij de aanvang, noch bewaren onszelf daarop bij de voortgang. Indien wij een van beide gedaan hebben, wij zijn geheel niet in de weg, maar wandelen wij op een zijpad. En zullen uitkomen bij die deur die Bunyan zag dat in de hel openging in plaats van aan de deur des hemels. Hij, die geen onderzoeking van zijn ziel kent of hij op de weg is, nog rillende twijfelingen of angstige vrees ondervond, die zijn geest bedroeven en geen verborgen kermingen en zuchtingen kent om zijn hart recht voor God te hebben, geen plechtig middernachts geroep, geen angstvallig vooruitzicht, nog zwaarmoedig teruggezicht. Geen bevende bekommering, hoe het met hem op het einde zal wezen. Geen vrees voor zelfbedrog, nog vermoedens van het Satans bedriegerij ontwaard. Hij, zeg ik, die zorgeloos voortgaat zonder deze diepe oefeningen, die openbaart door dezezelfde gerustheid dat hij niet op het nauwe pad is dat een eeuwige leven leidt. Bij iemand die geestelijk oprecht is, zal elke schrede meer of minder gewogen, elke bevinding vroeger of later tot de toetssteen gebracht en ieder gedeelte van de weg angstvallig beproefd worden. Hij zal begeren door en door onderzocht te worden. Hij zal zijn boezem ontbloten voor elke pijl die van de kansel vliegt, om te zien of het op hem gemikt waren. Hij zal een onderzoekende prediking beminnen. En in zijn oprecht gemoed kan hij niet te diep doorboord worden. Want hij haat de werkers met loze kalk en de naaisters van kussens voor alle okselen der armen. Hij bemint harten en gewetenswerk en hij kleeft het meeste aan hem die zich het meest veroordeelt van al de gewetens voor Gods aangezicht. Hij begeert dit pad geschetst, zijn struikelblokken weggenomen, zijn verzoekingen geopperd en de handelingen van God met zijn ziel beschreven te hebben. Hoezeer alle mensen der waarheid veroordeeld worden, als bijgelovig en liefdeloos, kan hij evenwel niet denken dat het een kwade geest is die begint met de werkingen des Heilige Geestes, en die de valse godsdienst omverrukt, alle zwakke steunsels verscheurt, alle toevlucht der leugenen uitdrijft en de ziel van bedrog en geveinsdheid verlost. De mens bedekt met beschaamdheid des aangezichts en aan God alle heerlijkheid toeschrijft. Hoe gehaat en gescholden zij ook mogen zijn, hij kan niet dan ze lief hebben, die het middel van de heling zijner wonden zijn, en de ontheffing zijner lasten, de vertroosters in zijn verdrukkingen, en de redders uit zijn verzoekingen. Hij kan geen kwaad spreken van die verborgen kracht die zich verenigd heeft met het woord aan zijn hart, leggende deszelfs geheimen bloot, opsporende deszelfs verborgen werkingen, ontdekkende deszelfs diepe gedachten, en openbarende tot zijn verbaasdheid wat hij geloofde, dat niemand dan God en hij zelf weet. Hongerige mensen werpen geen brood op de mesthoop, en zieke mensen sluiten de deur niet voor de geneesheer, en de gevangenen slaan de arm niet af die hem in vrijheid zet. En zo zult gij, die deze verborgen paden bewandelt, de uitleggers uw bevinding, die leidslieden op uw pad, de borsten die u zogen en de handen die u het brood des levens toedienen, beminnen en liefhebben. Doch sommigen zullen zeggen, o, dat ik een klaar bewijs had dat ik in deze paden wandelde. Wat zou ik niet geven om een goddelijke getuigenis te hebben, dat de gezegende geest mij daarop leidende was. Door dezezelfde twijfelingen is reeds het bewijs verworven. Twijfelingen leiden tot het roepen en het zuchten naar een goddelijke getuigenis. En in dit antwoord op deze zuchtingen wordt de hemelse getuigenis gegeven. Een mens buiten twijfelingen is zonder getuigenissen. Twijfelingen zijn voor de getuigenissen, want wat het in elkaar sluiten is van twee in één passende voorwerpen, het slot voor de sleutel en het raadsel voor de oplossing. Getuigenissen zijn Ebenezers, stenen der hulp, maar voor de stenen moet een gat gedolven worden om in te staan en dat gat is twijfeling. Twijfeling vanwege de zaligheid zijn voor de openbaring der zaligheid, wat de honger is voor het eten, naaktheid voor de kleding en de donderstorm voor een schuilplaats, de galg voor de uitvoering van een vonnis en de dood voor een opstanding. De een van deze is de voorafgaande gereedmakende en den weg opende voor de andere. De eerste is niets buiten de laatste en de laatste niets buiten de eerste. Het naast aankomende, dus voor de getuigenissen, is het beste twijfelingen te hebben. Het beste is te weten dat het recht met ons is en het tweede daaraan te vrezen dat wij verkeerd zijn. De getuigenis van de Heilige Geest te genieten is de gezegendste zaak aan deze zijde van het graf. Te hijgen na die genietingen is de grootste daaraankomende zegen. Gij gevoelt dat ik alleen van geestelijke twijfelingen spreek, dat is twijfelingen in een geestelijk mens. Want natuurlijke twijfelingen zijn zo ver van de zaligheid als de natuurlijke hoop. Het pad door het dal der Moebesië-bomen gaat van kracht tot kracht. Dat is volgens de Oosterse wijze van reizen van de ene rustplaats tot de andere, waar bronnen gedolven zijn en de regen hen gans rijkelijk overdekte. Wij leren God en onszelf de zonde en de zaligheid niet in één dag. De vraag is, hebt gij een stap op de weg gedaan? Wachter, wat is er van de nacht? Is het 's avonds laat of middernacht? Of het hanengekraai of de morgenstond? Is het lente? Is het zomer? Is het winter of is het herfst? De vraag is niet zozeer of gij veel geloof, maar of gij enig geloof hebt. Het is niet de hoeveelheid, maar de hoedanigheid. Noch of gij een grote godsdienst, dan of gij godsdienst hebt. Een greintje waar geloof zal de ziel behouden. En ik ken vele, vele tijden dat ik verblijd zou zijn om in zekerheid te gevoelen dat ik het duizendste gedeelte van een greintje bezat. Het mosterdzaad is wel het minste onder al de zaden, en evenwel kan een zodanig geloof bergen verzetten. Heb ik enig gedeelte van uw bevindingen beschreven, een weinig weerklank in uw binnenste gevonden, een goddelijke verborgenheid van uw hart ontknoopt, of een hemelskoord in uw ziel aangeroerd? Gelukkig is hij die een goddelijke getuigenis heeft van zijn eeuwig aandeel in de verkiezende liefde des vaders, in het verzoenende bloed en de rechtvaardigende gerechtigheid des zoons, en in de goddelijke onderwijzingen des heilige geestes. Maar ik verzeker plechtiglijk elk en een ieder die oren heeft om te horen, dat dit pad de alleen enige weg des heils is. En dat iedereen die in de grote dag bevonden zal worden, niet enigermate op datzelfde te hebben gewandeld, in de handen zal vallen van hem die een verterend vuur is, en in de hel zal neerzinken, om eeuwiglijk zijn toorn en zijn zondewraak te ondervinden. Amen. Deze preek is u in drie delen voorgelezen door Stichting Het Braambos.